Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse podcast van de Volkskrant. Of je zou kunnen zeggen de vrijdagse editie van de podcast Elke Dag van de Volkskrant. Waarin het grote na- en voorbeschouwen altijd plaatsvindt. Met de eminente presentatoren van Elke Dag, die hier nu als commentator tegenover me zit. Een grote eer, Pieter Klok. Natuurlijk de gastheer eigenlijk van ons allemaal hier. Shaila Sital Singh, die zich altijd helemaal uit Delft hier naartoe beweegt om ons, om ons met haar stralende aanwezigheid te verblijden. Ik weet nog niet meer, ik weet nu gewoon niet meer of ik seksistische dingen zeg. Maar goed, super leuk.
Ga gewoon
dat
door,
je er bent,
jij mag
Shaila.
Dat, Gijs.
En aan de telefoon Raoul Dupré. Die vindt het niet per se nodig om hier altijd heen te komen. Die zegt van, nou, jullie kunnen me ook gewoon aan de telefoon hebben. Ik heb ook andere belangrijke dingen te doen. Ik heb Raoul één keer in het echt gezien, toen had hij carnavalskleren aan. Maar dat is niet altijd zo, Raoul.
Nee, dat is alleen op donderdag. Het is overigens wel de 11e van de 11e.
Ja, het is de 11e van de 11e. Precies, ik zat op mijn telefoon.
Is jullie
te
kijken. Natuurlijk weer ontgaan?
Nee,
helemaal niet ontgaan. Ik wou het net gaan zeggen. Wat betekent dat ook weer precies in de katholieke kalender?
De 11e van de 11e is het officiële begin van de carnaval. Dus het wordt afgetrapt.
Ja, en wat houdt dat? Dan begint het vaste juist of is het vaste afgelopen?
Nee, het vaste is veel
later.
Gijs.
Vast is na de carnaval.
Vaste is voor Pasen. Gijs,
maar wat vier je dan met carnaval?
Begin van de lente. Maar dat is met een persoonlijke beleving.
Oh, ja. Ja.
Nee, volgens mij is dat het carnaval is toch het losgaan voor nog eventjes, voordat het vaste begint.
Het carnaval is dus een opmaat voor het vaste. Ja, ja maar het heeft dus wel iets met het vaste te maken.
Haal je kruisje en dan ga je vasten.
Ja, sorry jongens, ik ben volstrekt seculier opgevoed en heb dit allemaal niet meegekregen.
Ik ook niet.
Nee, Pieter heeft begrip voor mij. Ja. Maar jij vindt het eigenlijk affront dat ik dit niet weet, allemaal Shaila.
Een echt totaal gebrek aan de algemene ontwikkeling, ja.
Wauw, pijnlijk.
Ik weet niet wat terug moet zeggen.
Pittig.
Ja, eigenlijk heb je gewoon gelijk. Nou, sorry Raoul, heb ik je beledigd of niet? Nee, toch?
Nee, ik vraag me af hoeveel mensen die vanavond in Den Bosch in het café staan precies weten hoe dit zit.
Ja, maar we gaan het gewoon hebben uiteraard over Khadija Ariep zo meteen. We gaan het hebben over Pieters reis naar Groningen en over de pensioenen. Dat is het blokje Pieter Klok. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over het grote nieuws van deze week. Het asieldebat en het gekrakeel in de VVD over of ze nou wel of niet met die asieldeal akkoord zouden gaan. En Raoul, dit was echt een ouderwets staaltje partijpolitiek, hè, wat hier bedreven werd.
Ja, maar matig uitgevoerd.
Maar waarom matig uitgevoerd?
Nou, om te beginnen omdat de VVD-fractie nu eigenlijk al sinds september binnen de Kamers heeft dwarsgelegen tegen de spreidingswet van Erik van den Burg.
Ja.
En dat erop aan heeft laten komen tot op het laatste moment steeds weer de steun die er dan bijna was weer introk. En het uiteindelijk erop aan heeft laten komen dat Mark Rutte zelf moest afdalen uit het torentje om de troepen toe te spreken.
Ja.
En het eind van het liedje was dat die wet, zoals die er al lag, gewoon naar de Tweede Kamer gaat. En dan heb je het niet zo heel sterk gespeeld, denk ik, als VVD-fractie. Ik bedoel, dan, als je dit toneelstuk opvoert, moet je toch ook zorgen dat je er iets uitsleept.
Ja, als je zo hoog van de toren blaast, dan moet je ook ergens je poot stijf houden ook.
Ja, dan wil je naar buiten komen met iets, toch?
En is het dan een hele tour voor de bühne geweest om maar te laten zien van, we gaan hier heus niet makkelijk mee akkoord. We staan zomaar heus niet te juichen voor asielzoekers.
Nee. Dat, zeker, zeker. De VVD kampt ook wel met een achterban die in toenemende mate verzet heeft tegen deze wet. Dat wordt ook nog wel spannend, want er komt ook nog een VVD-congres aan binnenkort. En dan moeten we nog even zien hoe de leden hierover denken. Die zitten hier denk ik iets geharnaster in dan de fractie.
Mm-hmm.
Zijn misschien ook iets minder gevoelig inmiddels voor smeekbedes van de partijleider. Omwille van de lieve vrede in de regeringscoalitie. Dus dat wordt nog wel interessant. Op de achtergrond speelt denk ik vooral mee, en dat hebben ze misschien wel bereikt, dat de VVD-fractie gewoon wil dat er dieper wordt nagedacht over het asielbeleid. En of je er wel bent met een spreidingswet, of dat je misschien ook eens moet gaan kijken hoe hoe het eigenlijk aan de voorkant staat. En of er ook nog mogelijkheden ergens zijn om misschien te zorgen dat er minder mensen naar Nederland komen. Dat gevoel is ook in het CDA wel steeds duidelijker, komt het aan de oppervlakte. Mm-hmm. Hugo de Jonge heeft er de laatste tijd een paar keer de trom over geroerd. Dus er is daar wel iets aan het bewegen. En ik denk dat vooral de VVD-fractie dat ook weer met verkiezingenopkomst dat punt vooral wilde maken.
Ja.
En dat was dus ook wat Mark Rutte dan heeft toegezegd, hè, toen hij naar buiten kwam. Nee, maar ook het kabinet vindt dat er veel te veel asielzoekers naar Nederland komen. Maak je geen zorgen en daar gaan we wat aan doen.
Ja, precies. Want nog even voor de duidelijkheid. Die asieldeal, zoals het dan wordt genoemd, gaat over van waar brengen we de asielzoekers onder? En dit en de opstandigheid zit hem erin van er komen überhaupt te veel asielzoekers en we hebben geen zin om gemeentes te dwingen om die dan vervolgens op te nemen.
Ja, kijk, er is echt een heel groot acuut opvangprobleem. Er zijn op dit moment 15.000 duurzame opvangplekken, zoals Van den Burg dat dan noemt. En hij moet er volgend jaar, dat is echt wel heel snel, moet hij er 50.000 hebben. Gewoon omdat sinds eigenlijk de zomer het aantal asielzoekers enorm is toegenomen. En volgens alle prognoses dat ook in 2023 zeker nog zo blijft. Dus er zijn gewoon heel veel opvangplekken nodig. Nou ja, ja. Het schuurt en dat kraakt.
En de weerbarstigheid onder gemeenten wordt eigenlijk groter en groter om bereidwillig te zijn.
Ja, zeker. Ja. En dat dus Van den Burg wil die spreidingswet achter de hand hebben, omdat die gemeente dan desnoods kan dwingen.
Ja.
Als ze niet meewerken.
Ja.
Kijk, dat is natuurlijk ook niet zonder risico. Dus ik denk dat het ook weer niet helemaal onterecht is dat daar zorgen over zijn in de VVD-fractie en overigens ook bij het CDA. Want het risico is natuurlijk wel dat je gewoon lokale opstanden krijgt.
Ja, dat mensen het gewoon niet, niet gepikt wordt.
En dat de burgemeester aan de kant van de opstandelingen gaat staan.
Ja, precies. Ja.
Dat kan gewoon gebeuren. Ja.
Wat ik toch echt het rare vind, ik hoor jou ook weer zeggen, Raoul, de VVD wil dat er fundamenteler over het asielbeleid wordt nagedacht. De VVD levert al 12 jaar de bewindspersoon die over asiel gaat. Dus, en in die 12 jaar lopen ze van crisis naar crisis. Dan is er weer iemand die zich in zijn cel ophangt, omdat de vreemdelingendetentieketen allemaal fouten zijn gemaakt. Dan zijn er weer kinderen die moeten worden uitgezet, maar waar een hele gemeenschap omheen gaat staan, omdat ze zijn geïntegreerd. We hadden Lilian Hoek, we hebben Mauro gehad, enzovoort. Dan gaat het weer om strafbaarstelling, illegaliteit, om bed, bad, brood. Ze slepen zich van crisis naar crisis in die afgelopen 12 jaar. En dan willen ze nu een soort fundamenteel debat over het asielbeleid, alsof ze er 12 jaar lang niet bij zijn.
Ja, en ze zijn altijd boos op anderen daarover.
Ja, terwijl ze gewoon boos op zichzelf zouden moeten zijn. Zou je denken. En het geeft denk ik ook wel aan de... Het wordt steeds gepresenteerd als een soort managementprobleem, alsof je de instroom, zoals het dan wordt genoemd, dat gaat om inreizende mensen die op de vlucht zijn.
Ja.
Alsof je dat kunt managen.
Alsof je die kraan gewoon harder of zachter kan zetten.
Terwijl de 90 miljoen mensen, vorig jaar 90 miljoen mensen op drift waren. Niet alleen maar op zoek naar een beter leven, maar mensen echt op de vlucht voor oorlogen of die gewoon verdreven zijn van hun gebied. Daarvan komt 500.000 naar Europa. Van die 90 miljoen, het grootste gedeelte, 73 of bijna 80% wordt opgevangen in de regio, in buurlanden, in ontwikkelingslanden.
Ja. Dus klein gedeelte komt naar Europa.
En daar zit nu een hele grote groei in. Omdat wij nu de regio zijn voor Oekraïne. Maar het wordt gepresenteerd alsof je dat achter een bureau hier kunt managen. Ja. Door een asielcentrumpje hier te openen en er daar eentje te sluiten. Die structurele opvangplekken, die waren er. Die zijn ook weer gesloten. Het is beleid geweest om ze te sluiten. Het
van
is beleid
VVD.
Geweest, absoluut. VVD, beleid geweest. Om die opvang zo klein en sober en minimaal mogelijk te houden. Ja, en als er dan een oorlog in Oekraïne is, oh jee, dan kun je die mensen niet meer kwijt. Dus het zijn ook zelf gecreëerde crisis. En er wordt dan steeds over gedaan alsof je dat kunt managen.
Ja.
Maar ja, dat zijn ze dus al 12 jaar lang niet in staat gebleken. Ze zijn wel in staat gebleken om al 12 jaar lang een soort crisissfeer eromheen op te wekken. Met
zeker,
steeds ad hoc maatregelen.
En zich als de soort hardlinerspartij voor te doen. Wat wil jij zeggen, Rob?
Ja, wat ze niet kunnen waarmaken.
Precies.
Nee, inderdaad. Nou ja, ja, een verzachtende omstandigheid is dat ze moeten natuurlijk altijd met andere partijen regeren. Alleen in Rutte 1, ook alweer 10 jaar geleden, waren ze het eigenlijk min of meer eens hè, over het asielbeleid in de coalitie. Daarna kwam de PvdA erbij en daarna D66 en de ChristenUnie. En die zitten hier gewoon fundamenteel anders in. Dus daardoor krijg je steeds van die halfbakken regeerakkoorden met waarin streng maar rechtvaardig dan altijd het motto is. Je ziet wel, als je even achter de coalitie kijkt en gewoon naar de Tweede Kamer en hoe de stemming daar is, dat er echt bij elke verkiezing, nu al heel lang, groeit het kamp die vindt, ja, die neigt naar, we moeten hier gewoon echt proberen dit te stoppen. En kijk eens naar Denemarken. Dat is tegenwoordig wel een mantra wat je heel veel hoort. In Denemarken kan het ook. Dat klinkt op de rechterflank van de Kamer heel, heel vaak. En nou heeft Denemarken een opt-out voor het asielbeleid binnen de Europese Unie. Dus die kunnen zelf hun grenzen gewoon dichtgooien en zo. Dus dat is een stuk makkelijker. Maar het is wel een beweging in de Nederlandse politiek.
Ja.
En dat zien VVD en CDA ook. En die beginnen zich daar nou toch ook voor bewust van te worden. Want dat zijn de partijen die dit geluid vertolken, waarmee zij weer moeten concurreren. Niet alleen komend voorjaar bij de statenverkiezingen, maar ook bij de volgende landelijke verkiezingen.
Ja.
En daar is daar wel iets aan het schuiven. En dat wordt wel veroorzaakt doordat, zeker in corona is het aantal asielzoekers heel erg afgenomen, omdat het gewoon heel moeilijk was om te reizen. Er is nu een soort inhaaleffect bezig. En dat leidt natuurlijk wel tot getallen die Nederland heel moeilijk kan verwerken.
Ah, dit is een post-corona-instroom waar we mee te maken hebben.
Voor een deel wel, ja. Ja. Voor een deel wel, ja. Ja.
Nou ja, en niet alleen in de prognoses zal het aantal op drift geraakten alleen maar toenemen. Doordat bijvoorbeeld delen van de aarde minder vriendelijk worden om in te wonen. Je hebt overstromingen, je hebt droogte. Nou ja, we hebben de hele week al die kinderen in de krant die in gebieden wonen waar of gaten in het ijs vallen of de droogte zodanig is dat ze daar niet meer kunnen eten. Die mensen gaan allemaal bewegen. Die zijn allemaal in beweging. En een heel klein deel daarvan komt ook naar Europa. Dus je antwoorden moeten ook veel structureler zijn en veel meer lange termijn zijn. En veel meer ook kijken naar wat de oorzaken zijn van waarom mensen op drift.
Maar is dat niet wat makkelijker gezegd dan gedaan, Shaila? Je antwoorden moeten wat meer structureel zijn.
Ja, maar het is ook wel heel makkelijk om te zeggen, nou dan doen we maar het hek hier iets hoger. Mensen komen er toch wel doorheen, eroverheen, eronder door. Je houdt dat niet tegen. Het is een illusie om te doen alsof je het tegenhoudt. Met die illusiepolitiek kun je heel veel kiezers achter je scharen. Maar je gaat het niet tegenhouden.
Maar het is ook een illusie. Ja, Pieter?
Nou, het is niet alleen een post-corona-effect. Wat je ook nu heel duidelijk ziet, is dat heel veel Syriërs hierheen komen, omdat ze bang zijn dat Syrië straks als veilig land wordt gekwalificeerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En op dat moment ben je kansloos voor een asielaanvraag. Dus je ziet nu weer het aantal Syriërs wat denkt van nou nog, we gaan nu vluchten, want straks kan het niet meer. Dat zie je heel erg toenemen. En wat natuurlijk ook zo is, ze hebben jarenlang of misschien wel een decennium gehoopt op Europa. We moesten het Europees oplossen. We gingen die vluchtelingen spreiden. We gingen ze bij de grenzen opvangen. En dan ging je eigenlijk een Europees verblijfsvergunning aanvragen. En dan werd je vervolgens gespreid. Daar is heel lang best veel energie in gestopt. En dat is nooit van de grond gekomen, omdat heel veel landen dat niet wilden. Ja, en nu krijgen we ieder voor zich. Nu wordt het ieder voor zich. En dan gaat iedereen kijken, oh, maar wij zijn vriendelijker dan Denemarken. Ja. Dus komen ze nu allemaal naar ons. Dat willen we niet. Dus je krijgt een soort
Je krijgt een
race to the bottom. Wat je nu ziet is een race to the bottom. Dat zie je ook tussen Frankrijk en Italië. Italië heeft gezegd, ze komen hier niet meer in, dat schip.
We sturen het terug.
Ja, dus die mensen lijden honger daar, worden totaal wanhopig. Maar dus je ziet op heel veel terreinen zie je een ieder voor zich mentaliteit tussen de EU-leden ontstaan. Ja. En daar wij strijden dus niet met Frankrijk en Italië, want die boot kan niet zo snel naar Nederland varen. Nou goed, waarom niet eigenlijk? Maar wij strijden met landen als Denemarken. We willen niet het laagste punt zijn.
De vriendelijke optie van Denemarken.
Nee, en Nederland heeft nu een vrij hoog inwilligingspercentage, zoals het heet. Hè? Dus je hebt vrij veel kans om hier asiel te krijgen uiteindelijk. Nou, dat hebben meestal vluchtelingen, of in ieder geval de mensenhandelaren, vrij snel door.
Ja, ja, ja.
Je krijgt dus als Denemarken strenger wordt, gaan er weer meer naar. En Zweden wordt natuurlijk ook strenger, hè, want er zijn die Zweden Democraten nu ook aan de macht. Die hebben ook gezegd: we willen het niet meer. Nou, dan gingen er van oudsher, zeker Syriërs, gingen heel veel naar Zweden. Dus je zal zien dat er meer druk komt. Dus Nederland wordt min of meer gedwongen om ook strenger te zijn. Dat wordt dus een heel cynisch spel.
Ja.
Dus elk land gaat eigenlijk zo streng en ontmoedigend mogelijk proberen te zijn om te voorkomen dat jij het land bent wat dan uiteindelijk nog wordt uitverkoren door die vluchteling. Dat is wat er gaande is en dat is heel ernstig. En je zou willen dat het toch weer een soort Europese regie is, want je wil geen race to the bottom op dit terrein. Maar goed, aan de andere kant, ja, het kabinet zit natuurlijk wel, die zit nu ook vast in die logica.
Ja, maar welk moreel standpunt is, moet je hierin innemen, Shaila?
Wacht, ik nog even over de spreiding. Het geestige is dus, Nederland is heel boos dat het spreiden in Europa niet lukt, maar Nederland krijgt het spreiden in eigen land niet eens voor elkaar. Dat geldt voor heel veel Europees beleid. Van, dat moet Brussel dan maar even regelen.
Want blijkt wat er in Europa mislukt is gewoon de mini-versie daarvan gebeurt in Nederland met de gemeentes.
En dan krijg je zelf dat spreiden niet voor elkaar. Nou ja, welk moreel standpunt? We hebben ons gecommitteerd aan internationale verdragen. Dat is het vluchtelingenverdrag. Ik weet nog dat Sybrand Buma, dat zal een jaar of 10 geleden zal in de PVV-tijd zijn geweest, nog op tv heeft verkondigd dat hij er vanaf wilde. Dat kun je eens in de zoveel tijd kun je dat verkondigen, maar daar ga je niet vanaf. Dat gaat niet gebeuren, zolang je in de Europese Unie als serieus land wil blijven. Ja. Ja, dat is een soort grondwet. En daar staan nu eenmaal verplichtingen in ten aanzien van het opnemen van mensen die redelijke vluchtmotieven hebben en die grond hebben om te veronderstellen dat ze gevaar lopen als ze blijven waar ze zijn. Dus je kunt daar, natuurlijk kun je daar onderuit proberen te komen, maar dan zak je volgens mij wel door een morele ondergrens heen als samenleving. Dus je zult naar manieren moeten zoeken om mensen die echt op de vlucht zijn op te vangen. Je kan daar niet onderuit.
Nee,
je kan
wel en die race to the bottom waar Pieter het
Ik denk dat ze er wel onderuit kunnen. Want je ziet landen die proberen er onderuit te komen. Dus wat je gaat zien de komende tijd, dat is mijn zorg, dat landen wel gewoon zeggen, vluchtelingenverdrag, wie maakt ons wat? Wie komt er achter ons aan als we dat vluchtelingenverdrag met voeten treden? Hebben ze een politie, die VN?
Ja. Dus valt
dat
een
is grote
binnen.
Zorg. Ja. Ja. En Nederland inderdaad is altijd een land wat de internationale verdragen graag respecteert en daar ook een soort voorloper in wil zijn. Ik ben heel benieuwd hoe lang ze dat volhouden. Of dat ze ook door die cynische logica zich laten meeslepen van we moeten vooral zorgen dat we harder zijn dan de buurman, want dan komen ze tenminste niet bij ons.
Ja. Maar dan valt eigenlijk de wereldorde uit elkaar. Hè? Die hebben we gebouwd
of
verdragen.
Die is ook uit elkaar aan het vallen, dus dat klopt
dat,
wel.
Dat was zeg maar de afschuw waarmee naar Trump werd gekeken van niet per se zijn wat hij allemaal zei en deed, maar gewoon het echt ondermijnen van afspraken waarmee we hebben besloten dat we de wereld gaan inrichten.
Ja.
Nou ja, je ziet het in de oorlog in Oekraïne, dat we niet zo goed weten hoe we ons daartoe moeten verhouden. Ook een enorme bedreiging voor de wereldorde zoals die ooit is afgesproken. Staan op allerlei vlakken staat die gewoon de orde zoals we die hebben bedacht
het
met z'n allen onder druk.
Wat Trump en de zijnen zijn ingeslagen.
En met succes.
En met
Poetin
succes,
doet
zeker.
Met succes. Die daagt nu met succes Europa uit met die Oekraïne-oorlog.
En als je met een microfoon de straat op gaat in een winkelcentrum, zou je toch heel veel mensen treffen die hebben van, nou ja, goed, er zit toch ook wel iets redelijks in. Toch?
Ongetwijfeld.
Nou, kijk, ik vind nog één verzachtende omstandigheid. De oorlog in Oekraïne is wel een forse is overmacht. Ik bedoel, dat zag niemand aankomen. Dat zijn grote vluchtelingen. Het kan zijn dat er deze winter nog heel veel extra Oekraïense vluchtelingen bijkomen. Hè, als het daar koud wordt. En ze zitten natuurlijk een grote delen van het land zonder elektriciteit. Dat is in ieder geval vanuit het oogpunt van de gemeentes, denk ik, een zware belasting. Die het gewoon moeilijker maakt om in ieder geval die noodopvang goed te regelen.
Ja.
Ik bedoel, dat andere probleem van statushouders huisvesten, dat is eigenlijk kwalijker, want dat speelt al jaren. En daar is nooit een goede oplossing voor gevonden. Dat moet je gewoon blijven doen, want anders gaat die hele keten stoppen.
Maar als we het hebben over de bedreiging van de wereldorde, de democratieën die onder druk staan, al die dingen waar we het vorige week over hebben gehad, van ongehoord Nederland tot Forum voor Democratie en weet ik veel wat. De morele basis waar we jarenlang op gefunctioneerd hebben, los van hoe je het in de praktijk bracht, maar dat je gewoon zei van in principe vang je een vluchteling die in nood is op. Nou, vervolgens werd dat nog schimmig in de praktijk, maar dat werd in ieder geval met de mond beleden, dat principe.
Ja.
Maar dat zou ook wel eens, dat is natuurlijk ook aan het schuiven.
Ja, ja. Nou, is het, we hebben natuurlijk in de geschiedenis gruwelijke voorbeelden van vluchtelingen die aan grenzen hebben gestaan. Ja. En uiteindelijk
in kampen. Met Joden die van hot naar her werden
gestuurd.
Precies,
en die uiteindelijk gewoon allemaal in de gaskamer zijn beland.
Ja.
Dus het is...
Het is niks nieuws.
Nee, het is niks nieuws. Linda Polman heeft daar een prachtig boek over geschreven. Dat heet Niemand wil ze hebben. Ja. En dat gaat over 60, 70 jaar vluchtelingenbeleid. En dat is een constante door de geschiedenis. Niemand wil ze hebben.
Zeker.
En de consequentie is dat mensen dan uiteindelijk... of dat nou mensen zijn die uit Myanmar zijn gevlucht... of dat mensen zijn die uit China weg proberen te komen... uit de Oeigoerse kampen, mensen uit Noord-Korea weg proberen te komen... die kunnen niet weg en die sterven daar. Nou ja, en dan vinden we dat vervolgens allemaal heel erg.
Ja, ja, en dan weer on with the show.
Ja,
ja. Ja, maar het ding is natuurlijk dat het altijd al soort terughoudend is geweest. De wil om vluchtelingen op te vangen, maar in ieder geval in woord nog een soort principe. Maar dat natuurlijk, dat wat Pieter zegt in deze race to the bottom. Ik bedoel, op een gegeven moment zeg je misschien van ja, dat internationale vluchtelingenverdrag, whatever.
Ja, het wordt een soort van geaccepteerd. Je moet dus kranten uit de jaren 30 halen. Als heel veel Joden op drift zijn geraakt. Dit is bijna dezelfde taal die je nu hoort. Ja. Dat is, als je dat naast elkaar legt, denk je... oh, wauw, is dit gisteren geschreven of is dit 70 jaar geleden geschreven?
Ja. Ja,
ja, nee, maar ja. Raoul... en tegelijkertijd hebben we geloof ik 70% of 80%.
Ja. Nee, ga door.
Nee, maar dit, ter nuancering toch. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel gewoon 70.000, 80.000, hoeveel zijn het er? Oekraïners, vrij warm welkom geheten in het afgelopen jaar.
Zeker.
Dus dat draagvlak is er best, ook op lokaal niveau en ook bij al die burgemeesters. Het vergroot wel overigens het praktische probleem, want heel veel Oekraïners zitten nu in huizen die anders aan statushouders toegewezen hadden kunnen worden. En je moet je ook proberen te verplaatsen, denk ik, in een burgemeester in een niet al te grote gemeente. Zo'n burgemeester die de mensen persoonlijk kent, die nog 3 sociale huurwoningen te verdelen heeft.
Ja.
En dan mensen heeft die al 12 jaar op een wachtlijst staan, niet door kunnen. En die dan moeten gaan vertellen, ja, sorry, Erik van den Burg heeft de huizen geconfiskeerd voor asielzoekers.
Ja.
Dat is denk ik ook niet zo makkelijk hoor, als je dat moet gaan uitleggen.
Nee.
Dus er komt wel veel samen hier. En in het ideale geval zouden we natuurlijk een Europese Unie hebben die het coördineert. Ik denk dat 90% van de mensen binnenkomt via Spanje, Italië, Griekenland, ja, de Middellandse Zeelanden.
Mm-hmm.
Je zou natuurlijk, eerlijk gezegd is dat ook al... Nou, hoe lang al? Al 10 of 12 jaar volgens mij het plaatje waar officieel naartoe gewerkt zou moeten worden. Dat daar ordentelijke asielzoekers loketten zijn waar je asiel kan aanvragen. En dat je vervolgens wordt verdeeld over de Europese Unie. Maar dat is nu alweer weer een tijdje geleden dat er serieuze pogingen zijn gedaan om tot zoiets te komen.
En er zijn fysieke hekken neergezet, hè? In Griekenland, de oostgrens van de EU, verschillende plekken.
En nog steeds, hè? Er komen elke dag komen nog een paar kilometer hekken bij, hè? De hele oostgrens van de Europese Unie
wordt een hek. Ja.
Dan hou je de Middellandse Zee over. Nou, je ziet nu alweer dat er inderdaad ruzie ontstaat tussen Italië en Frankrijk. En er is ook al een ander probleem, want je kunt zeggen we gaan ze verdelen. Dus jullie mogen naar Duitsland, jullie mogen naar Portugal en jullie mogen naar Hongarije. Maar er zijn maar heel weinig mensen die naar Hongarije willen.
Begrijp
ik. Ik noem maar iets, hè.
Ja.
Kijk, de economie speelt natuurlijk toch ook wel een rol. Want mensen, ook mensen op de vlucht willen wel een toekomst hebben. Ja. Het idee dat ze kunnen werken. En,
ja, en geld verdienen.
Ja, zo is het wel.
Ja,
ja, ja. Kijk, de beste manier om je immigratiebeleid of om het aantal asielzoekers omlaag te krijgen is je economie totaal laten instorten.
Oh ja, dat is ook nog een optie. Ja,
ja.
Wordt ook hard aangewerkt.
Dat blijkt dat alles onderzoek. Als er geen werk meer is, geen perspectief, dan wordt het land een stuk minder aantrekkelijk. Maar ja.
En als we het even tot volstrekt Haagse proporties weer terugbrengen, Shaila, hoe vind je dat Erik van den Burgen doet? Het heeft ook wel iets aandoenlijks, vind je niet?
Het heeft op
een lieve manier.
Het heeft iets heel aandoenlijks, maar het is toch ook wel een grote schande dat zijn partij hem zo laat bungelen.
Ja.
En dat de partijleider erbij moet worden gehaald voor een zogenaamd pittig gesprek. Omdat Sophie Hermans de fractie niet in de hand heeft.
Wat ik heel wonderlijk vind, ze hebben op een gegeven moment die deal gesloten, de vier coalitiepartijen. En daar is al duidelijk tegemoet gekomen aan de VVD. Want gezinshereniging werd veel moeilijker.
Ja, die Turkije deal is opgezegd.
En ze hebben de grenzen van de wet opgezocht. En volgens experts zijn ze er gewoon ver overheen gegaan. Dus het leek alsof ChristenUnie veel meer reden had zich te beklagen.
Ja, en nu is de VVD is weer ontevreden.
Ja, en dat heeft me toch ook wel verbaasd. Want ze hadden ook op dat moment al kunnen zeggen, nou, er wordt al van alles gedaan om het aantal asielzoekers naar beneden te krijgen. Namelijk met het opbreken van gezinshereniging, wat natuurlijk heel pijnlijk is voor gezinnen. Ja. De VVD had het ook als een overwinning kunnen verkopen, dit akkoord. Maar ze hebben er toch voor gekozen om, nee, we gaan toch dit nog even gebruiken om nog verder...
Nog bozer te doen.
En dat asielbeleid nog hardvochtiger te maken.
Maar dat geeft denk ik ook wel aan dat die achterban niet meer braaf, als Mark Rutte dan zegt, dit heb ik uitonderhandeld, en Sophie Herman zegt, zo is het goed.
Ja,
dat zo'n achterban dat dan ook zegt, ja prima, dat is goed, dat jullie het zeggen zodat we goed zijn. Het geeft ook aan dat gezag, dat natuurlijke gezag van Rutte, dat een beetje weg is.
En ze hadden natuurlijk al de hete adem van de PVV in hun nek. Maar nu hebben ze de hete adem van Joost Eerdmans in hun nek.
Ja, en
op een of andere manier is
hij nog heter.
Je hebt het gevoel dat die nog meer druk uitoefent. Want die probeert natuurlijk voor de rest een nette rechtse partij te zijn.
Ja.
Dus ik denk dat ook nog wel meespeelt.
Ja, het speelt misschien ook wel mee dat Sophie Hermans natuurlijk niet zoveel soort gezag uitstraalt over die fractie.
Nou ja, en dat de Telegraaf er werkelijk alles aan doet mocht ze nog enig gezag hebben dat volledig dat weg te maaien. Ja. En ook werkelijk te begraven 6 feet under. Dat profiel de van haar, daar lusten de honden in brood van.
Vertel eens, Jijla, ik lees de Telegraaf.
Ik lees de Telegraaf heel trouw.
Ja,
wat was dat voor profiel?
Ja, die had een profiel van Sophie Hermans, waarin ze, nou volledig anoniem natuurlijk, want zo flink zijn ze wel in die fractie.
Ja.
Volledig anoniem, ze heeft geen enkel gezag. Rutte heeft het verkeerde zusje gekozen. Ze moet papa erbij halen, want ze kan het zelf niet. Het ging maar door. Allemaal anoniem. Want dat zijn dus kennelijk mensen die het allemaal heel goed zelf kunnen, maar niet durven te zeggen wie ze zijn.
Ja.
Volledig onderuit gehad. En dat is niet voor het eerst. Hè. Dat doet de Telegraaf eigenlijk sinds ze is aangetreden. Ja. Werkelijk ieder publieke optreden van Sophie Hermans wordt vervolgens anoniem in de Telegraaf. Echt tot op de enkels, tot op de schoenveters afgebrand. Ja. Maar goed,
daar moet je overheen kunnen komen. Tenminste, dat zijn de strijden die je moet strijden. Nou goed, het is wel laag natuurlijk. Maar het is ook wel interessant, want het is ook wel echt die klassieke strijd tussen de linker, tussen aanhalingstekens, en rechtervleugel binnen de VVD. Toch? De Hans Dijkstal-vleugel en de wat geharde, ouderwetse, Bolkestein-vleugel. Even in de paarse termen te spreken. En die rechterkant die heeft toch wel zwaar de overhand, zo langzamerhand. Hè?
Eigenlijk al heel lang.
De Thierry Aartsen vleugel noemen die toch in deze
laten
podcast.
Laten we die nu de Thierry Aartsen vleugel noemen.
De carnavalsvleugel,
daarom vind ik Erik van den Burg ook wel aandoenlijk, omdat hij nog zo duidelijk zo van die andere kant is, een beetje zo zijn best blijft doen.
Ja, nou ja, en die is ook aangesteld, willens en wetens, door Rutte op deze plek met een trackrecord wat hij al had van... toch veel meer een welkomstcultuur. Of in elk geval van een liberalere blik op de wereld.
Met een filosofische kijk sowieso op deze hele
kwestie. Ja, en dat was helemaal geen verrassing. Want zoals uit hij zich al heel lang. Dus die man is aan willens en wetens neergezet.
Ja, waarom? Waarom?
Dat weet Raoul misschien.
Raoul, waarom hebben ze daar geen hardliner neergezet?
Nou, ik denk in elk geval dat die goed past bij het regeerakkoord. Want daar hebben D66 en ChristenUnie ook al mee geschreven.
Ja, dus hij past in de coalitie.
Ja, ik moet ook zeggen, hij toont zich buitengewoon flexibel. En hij heeft ook wel een beetje een Hugo de Jonge-achtig humeur. Van dat maakt me niet uit hoe moeilijk jullie het mij maken. Ik ga gewoon door.
Ja.
En misschien heb je dat in deze rumoerige tijd op het Binnenhof wel nodig om overeind te blijven. Dus het zou ook gewoon goed kunnen dat Mark Rutte dat goed heeft ingeschat. Want daar blijft er over het algemeen vrij goed gehumeurd onder natuurlijk.
Ja, je moet een soort prettige opgewektheid hebben. Dat heeft Hugo de Jonge, dat heeft Christiane van der Wal en dat heeft Erik van den Burg. Die hebben dat. Ja.
Ja, die blijven maar gewoon doorstralen.
En Mark Rutte zelf ook.
Zeker, die heeft ook een prettige opgewektheid.
Hey Raoul, tenslotte, dat Rutte speciaal terug moest komen uit, waar was hij ook weer?
Sharm el-Sheikh.
Sharm el-Sheikh, om die fractie toe te spreken. Is dat een was dat een afgang of is dat nou eenmaal zoals dat gaat of hoe weeg jij dat?
Ja, dat is echt een beetje hoe je er naar kijkt. Kijk, de situatie was zo. Het kabinet was al akkoord met die wet. Dus ook de VVD-bewindslieden waren al akkoord. Inclusief de premier. Dan ontstaat er een probleem in de fractie. En dan heb je dus eigenlijk een splitsing tussen, binnen de VVD tussen de bewindslieden en de fractie. Dus dat dan het hoofd van de bewindsliedenploeg komt uitleggen waarom zij wel denken dat de spreidingswet moet worden goedgekeurd. Ja, is misschien ook wel niet zo gek, toch? Dat Sophie Hermans op een gegeven moment heeft gezegd, joh Mark, kan je zelf niet even langskomen?
Ja, want jij spreekt toch namens het kabinet?
Voor een pittig
gesprek. Ik krijg het niet uitgelegd, ja. Ja. Ja, en verder kun je het heel groot maken over waarom Sophie Hermans dat zelf dan niet voor elkaar is gekregen. Nou ja, je kunt ook zeggen, dat is niet haar rol. Nee. Zij zit daar niet namens het kabinet. Voor hetzelfde geld, je zou haar ook onder de kritische vraagstellers kunnen scharen natuurlijk.
Ja.
Hoewel ik denk niet dat dat zo is hoor, maar dus ja, of zij voor haar eigen positie, eerlijk gezegd vond ik dat wel een minder interessante discussie, want er is werkelijk helemaal niemand binnen of buiten de VVD die ervan uitgaat dat zij de nieuwe partijleider is of zo. Ik bedoel, er gaan allerlei namen rond van mensen die straks Mark Rutte moeten gaan opvolgen.
Maar daar is niet die van Sophie Hermans.
Daar zit Sophie Hermans echt niet bij. Ik wil, zij is iemand die nu de fractie even moet leiden. Dus ja. We kunnen dat heel groot maken, maar volgens mij is dat een minder interessante discussie. Ik bedoel, als Mark Rutte weggaat,
ja,
dan
alleen,
gaat het.
Je zou
gaat het echt tussen Dylan Jezulkus, Christiane van der Wal,
Edith Schippers
natuurlijk.
Edith Schippers.
Ja, dus er zijn volop kandidaten die Mark Rutte kunnen opvolgen. Allemaal vrouwen trouwens. Maar Sophie Hermans denk ik niet.
Nee. En het is inderdaad, je hoeft die VVD-fractie ook niet te zien als stemvee dat gewoon door haar gedresseerd moet zijn. En als
het is in wezen dualisme.
Het is dualisme in zijn zuiverste vorm, inderdaad. Ja, oké, okay, nou dan hebben we
overigens
dat.
Is het van oudsher is het de minst benijdenswaardige positie op het hele Binnenhof. Hè? Fractieleider van de partij die ook de premier levert. Want dan kan je eigenlijk niks.
Nee, precies.
Nou, alles wat je zegt, ja, als je kritiek hebt, dan heb je meteen crisis in je eigen partij.
Ja.
Als je achterom aanloopt bij het schoothondje van de premier.
Ja.
Er zijn echt al heel veel mensen die hier hun tanden op hebben stuk gebeten.
Je zit altijd tussen de wal en het schip eigenlijk.
Ad Melkert, noem ze allemaal maar op. Pieter van Geel, het is heel
onmogelijke
heel
positie.
Om daar wat van te maken. Ja.
Onze gedachten gaan uit naar Sophie Hermans. Mm-hmm. Ondertussen gaan onze gedachten ook uit naar Khadija Ariep. Die toch een zeer onpassend afscheid uit de Tweede Kamer heeft gekregen. Uiteindelijk een brief, of tenminste een afscheid zelf zonder dat ze daarbij aanwezig was. En in verbittering en ruzie. En nou goed, dat is wat er verder ook waar dan ook is voorgevallen, is dit toch niet hoe we dat voor haar gewenst zouden hebben ooit. We besloten net om het nog even over die kwestie te hebben, omdat het nu toch weer ontspoort. En Pieter en ook Shaila, we waren toch eigenlijk een heel klein beetje de draad kwijt, hè?
Ik ben vooral een heel klein beetje de draad kwijt.
Ja, dat ben ik. Zou ik eerst zeggen, ook een heel klein beetje. Welke draad ben je, tot waar ben je nog bij, Shaila? Gaan we zo naar Raoul vragen of je ons helemaal bij kan praten?
Nee, dat er dus al die klachten lagen. En toen werd het diffuus, want van wie kwamen die klachten nou? En gingen ze nou echt allemaal over Khadija Ariep? En degene die nu die klachten moet behandelen, was dat nou ook een indiener van een klacht?
Ja,
zoals
en er waren ook
melden.
Ambtenaren die zeiden dat ze helemaal geen probleem
hadden.
Haar
mensen
hadden.
Die de klachten niet herkenden. Dus ik ben echt volledig de draad kwijt van de mate van de ernst van de klachten en de kwantiteit van de klachten en de herkomst van de klachten.
Ja, en wie vervolgens die klachten zou gaan beoordelen, wie er gelekt heeft.
Of
Vera Berger nou eigenlijk juist heeft gehandeld en het presidium.
Ja.
Ja.
Ja, daar gaat het thuis zelfs over.
Bij jullie thuis?
Mijn man heet het, zegt, moet Bergkamp nou weg?
Oh ja?
En ik zeg, dat weet ik niet.
Ja. Jouw man vraagt jou altijd hoe het zit in Den Haag.
Nou ja, hij is gefascineerd
hij is
met deze
kwijt.
Vraag.
Ja. Moet Bergkamp nou weg? Vraag ik even namens de man van Shaila, Raoul. Weet Raoul ook niet.
Nee.
Nee. Maar het probleem is dat alle vragen die Shaila net stelt, dat zijn precies de vragen die steeds groter worden.
Ja, precies.
Waar iedereen er een beetje mee zit. Kijk,
dat is precies
is
de rommel waar
dit.
We in zitten. Ja, het probleem is dit. Ga door.
Ja. Er is een beeld geschetst van een ware stroom van klachten over Kadi Gharib, die in de afgelopen jaren over haar zou zijn ingediend. En daarom zou de ambtelijke en de politieke leiding van de Tweede Kamer geen andere mogelijkheid hebben gezien dan een onderzoek te gelasten. Wat er nu gebeurt is dat verschillende Kamerleden en verschillende journalisten proberen erachter te komen van hoe zat het dan met die klachten? Nou, om te beginnen doet Bergkamp daar heel erg vaag over. Er wordt er heel weinig over gezegd. Overigens is dat denk ik ook lastig, want alles wat je erover zegt kan leiden denk ik naar de klagers. En dat wil je ook voorkomen in deze situaties. Hè? Dus het is niet makkelijk. Maar er zijn inmiddels wel een aantal mensen die de weg naar de media, ook naar de Volkskrant, hebben gevonden. Mensen die het kunnen weten, omdat ze intern werkzaam zijn bij de Tweede Kamer, op cruciale posities. En die zeggen dat ze het beeld niet herkennen. En die ook zeggen van ja, er was sprake bijvoorbeeld van een brief waarin 23 klachten zouden zijn gemeld over Gharib. Een van de opstellers van die brief heeft ons laten weten, dat ging niet over Gharib. Dat was een soort algemene brief over de werksfeer in de Tweede Kamer. Hoe die dan toch in het dossier Gharib is beland, is natuurlijk wel een cruciale vraag. Want het was de opeenstapeling van klachten die volgens Bergkamp maakte dat ze niet anders kon dan een onderzoek beginnen. Nou, er komt nog bij dat de beslissing om het onderzoek te beginnen uiteindelijk in een presidiumvergadering is genomen waar ook de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer bij aanwezig was, een aantal leden. Er zijn presidiumleden die ook de beslissing eigenlijk mede toewijzen aan het feit dat daar ter plekke de ambtelijke leiding de klacht onderschreef. En voor een deel ook zelf zij te hebben ervaren. Tegelijkertijd heeft een van degenen van die ambtelijke leiding, namelijk het hoofd HR van de Tweede Kamer, is nu het aanspreekpunt voor het onderzoek. En is dus degene die bij Hofmans Bedrijfsrecherche, het bureau dat het onderzoek moet gaan doen, het contact moet onderhouden. En dus ook contact heeft over precies de opdracht en de vragen en hoe dat allemaal verder moet. Er zijn allemaal hoogleraren die daar grote bezwaren tegen hebben. Want ze zeggen, ja, als je zelf misschien een van degenen bent die de klacht heeft ervaren, kun je niet je met dat onderzoek bemoeien op geen enkele manier.
Nee.
Dat moet je echt op een andere manier regelen. Nou, er wordt aan alle kanten getwijfeld aan de manier waarop dit onderzoek tot stand is gekomen en waarop het nu wordt uitgevoerd. Overigens is het onderzoek nog steeds niet begonnen, omdat de Tweede Kamer in de Commissie voor de Werkwijze die beslissing terug heeft gelegd in het presidium. En dat die aarzelt daar nog steeds mee. Er zijn geloof ik 4 presidiumvergaderingen inmiddels geweest waar nog steeds niet de beslissing is genomen dat het onderzoek doorgaat.
Nee. En ondertussen heeft het onderwerp van het onderzoek zich teruggetrokken en weigert ook mee te werken en is überhaupt niet meer werkzaam in dit hele bedrijf.
Nee, en wil ook helemaal niets meer met de Tweede Kamer te maken hebben.
Nee.
Dus ja, dat is een behoorlijke chaos aan het worden rond dit onderzoek. En voor Bergkamp is het wel heel lastig om hier nog uit te komen, want als ze het onderzoek doorzet, heeft ze denk ik een deel van het presidium tegen zich. Maar afblazen, kun je nog afblazen als je eerst hebt gezegd dat er zoveel redenen zijn om het wel te doen?
Ja, maar de belangrijkste reden was toen dat ze een nieuwe voorzittersfunctie kreeg, namelijk van die corona-enquêtecommissie.
Ja.
En op het moment dat die reden verviel,
had
ze gewoon meteen moeten stoppen, want alle andere omstandigheden zijn gewoon niet zwaarwegend genoeg. Zeker niet om het publiek uit te vechten. Dit is een ramp, hier ga je nooit meer uitkomen. Ja. Hier zijn heel veel mensen beschadigd geraakt, onnodig.
Nee, daar ben ik met je eens. Maar dat moment is nu gepasseerd, want dat is alweer een paar weken geleden.
Ja.
Nu heeft Bergkamp zelf wil het onderzoek doorzetten, ziet geen andere optie.
Ja.
Ja, als je er nu nog vanaf ziet, heb je daar weer heel veel uit te leggen. Want dat kan je moeilijk doen vanwege de politieke druk. Want,
maar dan moet je gewoon zeggen, ik heb daar verkeerde inschatting gemaakt. Ja, ik bedoel, je moet op een gegeven moment ook je fout toegeven, want anders wordt dit wordt groter en groter en ellendiger en ellendiger.
Ja, dan zegt de kijk van, gaat ze toch niet doen.
Maar de reden verviel, de reden voor het onderzoek verviel, omdat Ghadir Sharif zich terugtrok vanwege dat onderzoek. Dus het is, het is een soort hele rare discussie. Ze heeft zich teruggetrokken, dan hoeven we het onderzoek niet meer doen. Ja, maar ik ging weg omdat je een onderzoek ging doen. Dat is toch een hele rare kip-ei.
Als dit tactisch gespeeld is door Ghadir Sharif, is het wel briljant tactisch gespeeld door haar.
Nou ja, ze is er werk kwijt,
ze zit verbitterd thuis, maar ze heeft wel, ik neem aan, ze was woest over dat onderzoek.
Zeker.
En ze heeft wel, iedereen met een hoop problemen achtergelaten ook.
Ja, oké. Okay. Als je alles als een strijd ziet, dan kan je
zo zie ik het leven altijd.
Nee, ja, god, het is een cliché, maar alleen maar verliezers.
Alleen maar verliezers.
Ja, ook de slachtoffer, of als mocht hij er zijn, hè, want dat weten we niet, maar mochten de slachtoffers zijn van haar gedrag, die zijn nu ook verliezer.
Ja.
Want dit los je nooit meer goed op.
Tja. Ongelooflijk, hè, Shaila? Hoe dit zo uit de hand, hoe eigenlijk bijna al deze affaires zo uit de hand lopen.
Ja, en het is altijd heel moeilijk om terug te traceren naar waar is nou fatale besluit genomen.
Wat is het punt geweest
wat had je anders kunnen doen? Ja. Wat kun je hiervan leren en hoe kun je dit de volgende keer anders doen? En daar ben ik nog niet over uit, omdat we hebben hier ook wel eens helemaal aan het begin geconstateerd van ja, dit was misschien wel de enige positie die Vera Bergkamp had. Er liggen klachten. Wat is mijn juridische basis hier? Ik zet de landsadvocaat erop. En was dat goed of slecht? Dat wisten we toen ook niet helemaal precies. Maar onze conclusie op basis van beperkte kennis die we toen hadden was van, was dit wel het enige wat ze had kunnen doen.
Dat geldt nog steeds. Alleen ik vind op het moment dat Ghadir Sharif inderdaad niet meer in aanmerking kwam voor die voorzitterspositie, verviel denk ik toch het belangrijkste argument onder het onderzoek.
Ja, behalve dat je ook kan zeggen van, als er mensen echt onder haar gedrag geleden hebben en ze zo'n belangrijke functie heeft gehad, moet je dat ook om die mensen serieus te nemen in hun klas. Moet je dat uitzoeken en moet je een soort genoegdoening daarin krijgen.
Maar op het moment dat het in de publiciteit komt, ben je verloren.
Ja.
Dan ben je gewoon verloren. Dan kun je, als je dit vertrouwelijk had kunnen doen, recht kunnen doen aan deze zaak. Als het eenmaal lekt, ben je verloren. En dan moet je eerlijk onder ogen zien. Want dan is de schade al aangericht. Dan krijg je het niet meer
dus
goed.
Dat lek, waar dus nu ook politieonderzoek naar gedaan gaat worden, het grote probleem geweest.
Maar die lekken komen nooit boven water.
Die komen
toch
nooit boven.
Weet jij van zaken, want er is natuurlijk wel vaker de Rijksrecherche gezet op lekken. Weet jij van kwesties waar het lek toen inderdaad ook boven is gehaald?
Nee, hoewel er lokaal inmiddels wel wat raadsleden en zo tegen de lamp zijn gelopen bij rechercheonderzoeken. Dus de Rijksrecherche wordt daar wat beter in. Maar inderdaad, om even aan te geven wat een clusterbommetje dit is. Er zijn twee opdrachten aan de Rijksrecherche gegeven. Ze moeten onderzoeken hoe het bij NRC Handelsblad terecht is gekomen. Binnen enkele uren, hè, want er was op een eind van de middag een presidiumvergadering waar het besluit werd genomen. En volgens mij 's avonds om 8:00 wist NRC te melden. En de tweede vraag is wie er gelekt heeft naar Khadija Ariep. Want kennelijk heeft Bergkamp aanwijzingen dat er ook gelekt is naar Ariep. Ik weet eigenlijk niet precies waar Bergkamp dat op baseert. Maar kennelijk zijn die aanwijzingen ervan. Want die vraag ligt nu bij de Rijksrecherche. Dat betekent dus gewoon dat die presidiumleden en ook de ambtenaren die erbij waren nu worden onderzocht. Dat kan gaan. Dat is inclusief het uitlezen van telefoons en zo. Wat denk je dat dat met de sfeer doet in het bestuur van de Tweede Kamer?
Want wat voor bevoegdheden heeft de Rijksrecherche? Ze mogen je telefoon opvragen, mogen ze in je e-mail kijken?
Ja, dat soort dingen,
Mogen ze ook mensen gijzelen? Ja.
Dat is een beetje zoals met Trump en Fort Lago. Dat is binnenkort allemaal mensen met dozen uit de huizen van de presidiumleden gaan lopen midden in de nacht.
Het is heel deprimerend.
Het is een afgrijzelijke affaire. En we houden het, we blijven het volgen. Ja, we zitten er middenin, dus er valt niks definitiefs over te zeggen op dit moment.
Er is volgende week komt de commissie voor de werkwijze weer bijeen. En dan wordt er dus in het openbaar weer over de kwestie vergaderd. Nou, dat was vorige keer geen onverdeeld genoegen voor Bergkamp, geloof ik.
Nee.
Dus ze zal zich er niet op verheugen. Dus ze zal voor woensdag denk ik iets meer duidelijkheid moeten geven over wat ze nou met het onderzoek wil.
Doen jullie nou het ene interviewverzoek na het andere aan Khadija Sharif of niet? Is dat een soort permanent lopende openstaande vraag? Van wanneer wil je praten? Of?
Nou, ik weet eerlijk gezegd niet of dat nu het interessantste is. Ik weet wel ongeveer wat Karine Gariep hiervan vindt natuurlijk. Dat heeft ze luid en duidelijk te verstaan gegeven. Ja, die is woedend over de hele gang van zaken. Mm-hmm. Maar wij willen nu vooral weten hoe het is gegaan. En dat weet zij denk ik ook niet.
Nee, precies.
Dus Ariep die komt wel weer aan bod, zeg maar, met al haar woede en zo. Maar zelfs wil ik nu vooral de feiten hebben.
Precies, nu moet er eerst een soort feitenrelaas komen over hoe dit precies allemaal zo is gegaan. Oké, doen we nu eindig met het blokje Pieter. Pieter, je was in Groningen vorige week. Je werd zeer gemist. Ik heb allemaal ironisch laatdunkende opmerkingen over Groningen gemaakt. Dat is natuurlijk allemaal niet gemeend. Groningen is een fantastische provincie.
We houden van Groningen.
Er heeft helemaal niemand op gereageerd.
We weten ook waar Groningen ligt bij de Volkskrant. Dat lijkt, want je bent er gewoon naartoe gekomen.
Ik heb het gevonden.
Je bent niet in Friesland terechtgekomen. had je een leuke dag, Pieter?
Ik had een fantastische dag.
Ja?
Ja, er waren twee hele lieve Volkskrantlezers. En die hebben me 5 uur lang in hun Peugeot door heel Groningen gereden.
Pieter, ik ken je nu een tijdje. Ik weet dat je jou geen grote plezier doet. Gewoon 5 uur lang in een auto waar dan ook doorheen te
rijden.
Als
we maar bewegen.
Als er maar bewogen wordt, als er maar auto gereden mag worden.
En de hond.
Je ook achterin zitten of niet?
Nee, ik mocht wel voorin.
Oké, ja, heel goed.
De hond en Mariette, dus de lezeres.
De hond en Mariette zaten achterin.
Ja, en het was fascinerend. En wat ik interessant vond, ik heb van de zomer toen ik in Brandenburg was een boek gelezen, Stetschlin van Theodor Fontane. Ja, vraag me niet waarom, heel mooi boek overigens. Maar dat gaat over een graaf die woont naast een meer, dat hoort bij zijn landgoed. En elke keer als het rommelt in de wereld, gaat dat meer ook rommelen. Ja, dat is een hele mooie metafoor. En dat gevoel had ik bij Groningen ook een beetje. Als het in de wereld rommelt, zie je dat heel goed in Groningen. Dat rommelt in Groningen ook. Dus eigenlijk in elke crisis speelt Groningen wel een centrale rol. Hè? Zeker in de asielcrisis zie je dat. In de energiecrisis zie je dat nu heel erg. Nou, stikstofcrisis ietsje minder, want ze hebben daar vooral heel veel akkerbouw. Maar je ziet daar wel die schaalvergroting van die landbouw, zie je daar ook enorm. Hè? Die ooit is ingezet onder Sikkel Mansholt.
Ja.
Langs wiens geboortehuis ik ook nog ben gereden. Dus ik kreeg echt heel veel dingen te zien.
Zo'n van een rode vuist.
Maar als je dus de wereld wil begrijpen, moet je Groningen goed bestuderen. Want je ziet daar ook, ze hebben niet alleen Ter Apel, maar ze vangen ook op heel veel andere plekken heel veel vluchtelingen op. Er zit een militair oefenterrein waar volgens deze lezers ook de Howitzers worden getest, die vervolgens naar Oekraïne gaan. Dus je ziet ook dat de Eemshaven...
Een hele nieuwe kijk op Groningen.
Google zit natuurlijk in
Centrum van de wereld.
Centrum van de wereld, ja. Nou ja, je weet hoe het met de wereld gaat.
Ik weet niet of
het
centrum van de wereld is, maar je ziet de wereld heel goed.
Spiegel van de wereld.
Moet je dat enorme Google ding in Eemshaven? En daar wonen dus ook allemaal Google-werknemers in al die kleine dorpjes. Is ook heel grappig.
Ook die Google-fietsjes die je ook hebt als je naar Google gaat?
Die heb ik niet gezien.
In Silicon Valley. Fietsjes in die Google-kleuren.
Ja, ik heb ze
heel cool.
Maar je hebt dus in heel veel van die dorpjes wonen Google-werknemers uit Ierland. Dus al die mensen kunnen ineens hun huisjes die tot voor kort niks waard waren, die kunnen ze verhuren aan Google. Dat vind ik een hele interessante confrontatie. Die hele arme streek toch, hè? Die Noordoost-Groningen is met die moderne wereld. Er staan overal windmolens en kolencentrales. Zijn ook als de dood tot die energiecentrale. Want het is ook een windgewest. Hè? Het is een klassiek windgewest Groningen. Er wordt gewoon, onze eten wordt er grotendeels gemaakt op al die akkers. Onze energie komt er vandaan.
We zagen het leeg.
Ja, wat ik ook een heel pijnlijk detail vond, bij die gasopslagen. Overal hebben ze dan een soort modern kunstwerk gezet. Van jongens, het is vervelend dat we hier zo'n lelijk ding in jullie land moeten zetten. Jullie verdienen er ook geen zak aan en jullie huizen
storten. Dan heb je een kunstwerk.
Maar jullie krijgen wel een
de rotonde kunst is op orde.
Nou ja, dat soort pijnlijke dingen zag je. Ja, en ondertussen hadden deze twee lezers ook echt hele lieve en slimme mensen. Vertelden over hun eigen leven, wat ook altijd heel nuttig is om te horen waar je allemaal tegenaan loopt.
Ja.
Ze hadden bijvoorbeeld in de schuldsanering gezeten. Nou, het was heel goed om te horen hoe verschrikkelijk dat is en hoe je dan vernederd wordt door het overheidsapparaat. Dus ik heb heel veel dingen geleerd.
Het was echt met je poot in het bluswater.
Ja, ook over Ulrum is ook een interessant verhaal. Ik wist niet, sorry, moet ik stoppen?
Ja, doe het door.
Je hebt dus katholieken.
Ik kan hier een hele aparte podcast over gaan maken. De Volkskrant in Groningen.
Je hebt dus katholieken, maar je schijnt dus ook gereformeerde katholieken te hebben. Dat wist ik niet, maar die heb je in Groningen. Dus dat is een soort kruising tussen Calvinisme en katholicisme. Nou, daar werden deze lezers niet zo vrolijk van. Maar het grappige was, ik geloof dat Ulrum, weet ik niet zeker, maar de kloosterburen valt daaronder. Maar Ulrum, die waren eerst ook heel erg tegen de opvang van asielzoekers. En dat is typisch een dorp toen het er helemaal was, het AZC. Toen wilden ze het nooit meer kwijt. Fantastisch, laat ze blijven. Dus ook dat je binnen Groningen nog heel veel verschillende mentaliteiten. Je hebt het hippiedorp, Pieterburen. Dat was gewoon waanzinnig interessant. Alles. Het geboortehuis van Freek de Jonge hebben we natuurlijk ook uitgebreid bewonderd.
Ik
kan het iedereen aanbevelen.
Wat leuk, hè?
En we eindigden in de Graanrepubliek. Waar overigens de communisten ook al dreigden met tribunalen vroeger. Hè? Dat is eigenlijk gekopieerd door Forum van de communisten. Want die dreigden ook altijd van straks.
Ook met tribunalen.
Straks als de Sovjets hier aan de macht zijn, dan komt u voor het tribunaal. De
communisten waren ook geen lievertjes.
Nee, maar toen stuurden we het leger erop af.
Ja,
maar
goed. Door welke provincie zou jij graag rondgeleid willen worden?
Ik zou heel graag door Limburg willen.
Oké, als er een lezer is die graag Shaila Sietal-Singh, een lezer en Shaila Sietal-Singh door Limburg rond wil rijden, nou, mail ons dan naar podcast@volkskrant.nl. En dan is ze vastbereid om een dag daarvoor vrij te maken. Dan zou ze fantastisch vinden om daar een dag voor vrij te maken. Nou, Shaila, mooi geregeld, hè? Superleuk.
Vijf uur.
Hey, en Pieter?
Ja.
Je mag ook nog even over de pensioenen praten.
Ja, ja, je weet dat ik niet graag mijn mening geef. En het liefst tot de analyse beperk. Maar je ziet nu...
Gijs kijkt nu echt heel verwonderd.
Maar in het geval van de pensioenen kost me dat echt heel veel moeite. Want wat zie je nu gebeuren? Er is toenemende kritiek op dat nieuwe stelsel. Ja. Hè? Nou ja, kort gezegd, iedereen krijgt straks zijn eigen potje.
Ja, want dat moet nu van iets collectiefs, moet het iets persoonlijks worden. En nou, alle computers werken nog op Windows 98. Dus dat is volstrekt uitgesloten dat gaat lukken.
Dus het wordt zo een hele ingewikkelde operatie. Maar wat je zeker weet, is er is gewoon één pot geld. En die pot geld wordt niet groter doordat je een nieuw stelsel invoert.
Nee.
Dat kan niet.
Nee.
Geld is geld.
Ja.
En mensen leggen geld in.
Ja.
En dat rendeert op een bepaalde
manier. Het wordt wel minder waard, maar het wordt niet vanzelf. Ja.
Stelselwijziging leidt niet tot meer geld. Nee. Maar die indruk probeert ze nu wel te wekken. En dan zijn er pensioendeskundigen die mogen dan de AD zeggen, ja, maar we krijgen echt hogere pensioenen onder het nieuwe stelsel. Is gelul. Die belofte kun je niet doen. Je kunt alleen maar hogere pensioenen geven als je ook hogere risico's gaat lopen. Dat is gewoon zoals de economie werkt.
Ja.
Dus als jij meer geld krijgt, loop je meer risico. Dus het is buitengewoon kwalijk. Het is echt te vergelijken met wat ze vroeger deden. Als jij een hypotheek afsloot, zeiden ze, ja, maar wacht even, u hoeft wel minder geld uit te geven elke maand. Want dan neemt u een iets hogere hypotheek en dan stoppen we een deel van het geld in een beleggingspolis. En dan
wordt het haalt u daar meer geld waard.
Maar wie zeggen dat? Dat is niet Schouten die dat zegt. Dat is niet de verantwoordelijk bewindspersoon.
Nou, wat ze
zegt.
Nu gaan doen. Ze gaan alle scenario's doorrekenen. En ik denk wel dat zij dat ook uitstraalt. Het wordt gewoon meer. En wat het allerergste is, en nu komt het. Wat hebben ze gezegd in dit stelsel? Kijk, ze zeggen als je jong bent, dan gaan we heel riskant beleggen. Want dan kan je nog alle kanten op. En stel dat het een beetje tegen zit, kun je een beetje extra bij gaan sparen. Dus dan kunnen we wat meer risico's nemen en dus wat meer rendement voor jou halen. Maar ook meer risico's. Hè? Dus je kunt het ook verliezen.
Ja.
Maar daar hebben ze het nooit over zeggen. Nee, als je risicovoller belegt, krijg je meer rendement.
Ja.
Kan ook al een rare gedachte. Als je ouder bent, neem je minder risico's. Maar wat blijkt nu? Wat ze gaan doen, ze gaan dus geld van die ouderen, die dus minder risico's nemen, gaan ze lenen aan de jongeren. Dus die betalen rente op, hè? Dus dan lopen de ouderen geen risico, want die lenen geld, dat krijgen gewoon rente van die jongen. En met dat geleende geld van die jongeren gaan ze dan naar de beurs. Nou, dat is gewoon legio-lease. Het is
gewoon windhandel.
Bij die jongeren, dus die risico's van die jongeren worden genomen door met geleend geld te gaan beleggen.
Van die
als er één ding is.
Maar dat is niet besloten. Dat wordt niet.
Dat is onderdeel van het stelsel. Ja, en nu zegt Schouten, ga ik eruit sluiten.
Wacht even, Raoul.
Er zijn allerlei toezeggingen.
Pieter zit helemaal een beetje. Nou goed, ja, Raoul, wat wou je zeggen?
Nee, ik heb hier gisteren urenlang debat tussen Schouten en Omtzigt over zitten volgen. Maar ja, Schouten maakt eigenlijk wel dat in het huidige stelsel ook al gebeurt. Dus er wordt nu ook al generatie met dat geld geschoven, omdat je voor de jongeren risicovoller kunt beleggen. Want als het een keer tegenvalt, hebben die nog 30 jaar om het weer goed te maken. Hè? Dus daar zit op zich wel een ratio achter wat er verandert. Omdat iedereen, nu zie je het niet. Dus als het nu tegenvalt op de beurs, wordt dat allemaal verevend in het stelsel. Maar straks als wij allemaal die individuele rekening hebben, waarop je precies kan zien wat er met jouw pensioen op dat moment gebeurt, wordt het zichtbaar als het tegenvalt. Daar vreest vooral, en niet alleen om zich, maar een groot deel van de Kamer, dat gewoon tot heel grote maatschappelijke onrust.
Dat mensen in paniek gaan raken.
Hey, over
maar Pieter vindt het ook eigenlijk een soort piramidespel. Wat er hier
nou, nee, dat zeg ik niet. Goed. Maar het is een krankzinnige operatie.
Ja.
Het is echt.
Het is op alle manieren te riskant. Het is administratief gezien is het te riskant.
Waar we op moeten hopen, ze gaan nu alle scenario's door dat stelsel heen halen.
Ja.
Ga er maar aan staan. Dus dan gaan ze kijken van wat gebeurt er als we jarenlang de beurzen omlaag gaan en we hoge inflatie hebben, wat gebeurt er dan?
Ja.
Met al die potjes van al die verschillende mensen. Ja, dat wordt een enorme rekensom. Mm-hmm. Maar dat gaan ze proberen. Ja, ik hoop dat dan alsnog blijkt dat het heel onverstandig is. Kijk, ik denk, twee dingen weet je zeker. Het stelsel wordt minder solidair en riskanter voor iedereen. Dat is gewoon zo. Dat is een feit. Want dat is het wezen van dit nieuwe stelsel. En de vraag is, wil je in een turbulente wereld een minder solidair stelsel met minder zekerheden? Ik zou zeggen van niet. Stop ermee. Ik zeg het toch nog maar een keer. Ik heb er ook al in de commentaar voor gepleit. Ja. Het is een onzalig plan.
Ik heb nog één vraag over Omtzigt, Raoul. Die keert zich daar nu heel erg tegen met heel veel vragen en interventies. Maar hij was toch ook de onderhandelaar namens het CDA al die jaren? Voor de coalitie?
Ja, maar heeft het CDA daar al zodanig over onderhandeld? Ben ik even aan het... Ik dacht vooral het kabinet toch met vakbeweging en werkgevers.
Ja.
Denk ik eigenlijk. Overigens zou het... Ik kan niet helemaal uitsluiten, maar het zou niet het eerste onderwerp zijn. Natuurlijk waar Omtzigt een stuk kritisch hierop is geworden sinds die ontdaan is van de banden van de coalitiedwang van het CDA.
Ja.
En van de fractiedwang.
Ik sprak overigens een prominente CDA'er. En die zei, er is eigenlijk maar één iemand in de Kamer die nog de pensioenen begrijpt. En dat is toevallig ook Pieter Omtzigt.
Ja.
Dus,
Nee, goed, ja, oké. Maar ik moet wel zeggen dat... Kijk, ik ben helemaal geen expert, dus ik probeer gewoon uit alle macht die debatten te begrijpen en wat iedereen zegt. En Carola Schout heeft het ook onder de knie. En soms zijn ze het gewoon op punten echt oneens. En overigens zijn ze het hier, geloof ik, dan gisteren wel redelijk over eens geworden. Want Schout heeft dus wel toegezegd dat ze het punt... dat ze het stelsel nog gaat aanpassen, of de wet op dit punt, precies.
Ja, maar dan blijft
dat
het volgens mij niet
die leencapaciteit... Die leencapaciteit tussen die generaties, dat wordt beperkt.
Ja, maar volgens mij is dat het wezen. Volgens mij is dat het wezen van deze operatie.
Heb je echt het idee dat op een ramp afstevende, Pieter?
Nou, ramp is een groot woord, maar ik... Eigenlijk wel.
Eigenlijk wel.
Nou, en een zelf uitgelokte ramp.
Ja, precies.
Die zich heel goed laat
maar
begrijpen.
Dit is iets waar we over tien jaar van nu... met z'n allen zitten van hoe hebben we dit eigenlijk kunnen laten gebeuren?
Ja,
en het is zo'n soort proces wat in werking is gezet en niemand meet meer hoe je ook weer terug moet komen.
En ik weet precies hoe dat... Het is gewoon gekomen tussen doordat jongeren en ouderen gingen vechten om die pensioenpot. En dan wilden ze vanaf. Dat was gewoon iedereen zijn eigen potje. Dus het is te begrijpen dat ze het doen, maar het is echt... Nou ja,
het is een waan idee.
Gelukkig hebben wij geen pensioen, Gijs. Jij
nee, precies.
Niet mee
dat is
pensioen.
De grote, mijn grote... Ik verkloot het gewoon allemaal lekker voor mezelf.
Ik stuit hier ook op totale desinteresse.
Dat is helemaal niet waar, Pieter. Je mag week in, mag week uit, mag hierover zitten oreren.
Ja, maar het komt nooit aan jullie.
Oh, dat is echt flauw, Pieter.
We moeten helemaal alleen trekken.
Nee. Want ik vind het serieus heel interessant. Nee, maar ik vind het vooral interessant... Kijk, ik snap er natuurlijk uiteindelijk helemaal niks van. Nee, maar goed, ik vind het vooral interessant... omdat dus inderdaad, dit is typisch zo'n voorbeeld. Betuwelijn, er is iets in gang gezet. Op een gegeven moment heeft iedereen eigenlijk iets van... waarom is dit eigenlijk? En het kan niet meer terug.
En alle experts zeggen ja, dus laten we het maar doen. Ja, ik vind... Maar goed, we hebben het vorige keer over gehad. Ik vind je moet het simpel kunnen maken... En je moet net zo lang nadenken tot je wel heel scherp ziet wat hier echt gebeurt.
Ja.
En dat zijn dan de dingen die ik noem.
Maar dat heb ik vorige week ook gezegd, die berekeningen, hoe ingewikkeld die ook worden, die gaan de doorslag geven. Als het algemene beeld daaruit is dat pensioen vooruitzicht in het nieuwe stelsel minder florissant wordt dan in het oude, of minder zeker...
Ja.
Dan denk ik dat de meerderheid, als het niet in de Tweede Kamer is... dat het in de Eerste Kamer uiteindelijk een meerderheid gaat zeggen, doe maar niet.
Ja, maar ik denk dat Pieter bang is dat ze te optimistisch met de onzekerheid omgaan.
In sommige berekeningen wordt er vanuit gegaan dat de beurzen 10 jaar lang 9% groeien.
Ja.
Ja, dat vind ik krankzinnig.
Nee, maar dat wordt allemaal, er wordt alle scenario's worden doorgerekend. Dus als het goed is kun je dat gewoon straks zien en dan kun je gewoon... de meest realistische scenario's natuurlijk. Je kunt ook de voorzichtige scenario's pakken.
En wanneer worden die berekeningen gewogen? Wanneer wordt daar naar gekeken?
De bedoeling is, die laten al lang op zich wachten. We worden ook steeds uitgesteld, maar ik geloof dat ze voor het eind van de maand er nu toch wel moeten zijn.
En wie doen ze? Is dat het Centraal Planbureau die ze maakt? Wie maakt die berekeningen?
Volgens mij de actuarissen.
Nee. Daar hebben ze onafhankelijke experts voor gevraagd.
Nou ja, maar dan nog komt er uit van dat in sommige scenario's sommige Nederlanders er heel slecht uitkomen en andere relatief gunstig. Dus je zal ook die ongelijkheid zien. Dat gaat per definitie gebeuren. Dat het
Maar dat is dan intergenerationeel. Dat is niet...
Ja, Maar ja. Ja, dus goed.
We Pieter, gaan, ik wil we je gaan even we... gezegd hebben dat ik de pensioenen niet oninteressant vind. En, dat ik ook vind. En ik ben ook blij dat we iemand aan tafel hebben die over dit belangrijke onderwerp zoveel vuur aan de dag kan leggen. Want als jij en ik hier met z'n tweeën zouden zitten zoals vorige week, dan zou dat toch heel anders zijn. Dus Pieter, alsjeblieft, blijf vechten voor onze pensioenen. Doe het. Raoul, doe jij ook je ding. Shaila, doe je ding. Luisteraars, doe je ding. En dan zou ik zeggen, je ding is luisteren naar deze podcast. Want daar ben je toch luisteraar voor, om naar deze podcast te luisteren. Elke dag bij Volksstand, elke dag. En dan vrijdag naar de Kamer van Klok. Stuur ons een mailtje als je er zin in hebt. podcasts@volksstand.nl. Abonneer je op alle mogelijke podcasts. Geef ons lekker veel sterretjes. En vooral luister volgende week weer. Tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.